Daarna lezen wij uit Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit Hebreeën 7, daarvan de versen 11 tot en met 28.
Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron? Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering van de wet. Want hij, op wien deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niet gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Want hij getuigt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en om profijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden, maar deze met eedzwering, doordien die tot hem heeft gezegd, de Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was gelijk de hoge priesters eerst voor zijn eigen zonde slachtoffer op te offeren, daarna voor de zonde van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf geofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 7, vers 22. En daar lezen wij Gods woord: van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Geliefde gemeente, er was dus echt gebeurd een handelsreiziger die een opdracht had gekregen van zijn werkgever om naar Nieuw-Zeeland toe te gaan, om daar handel te drijven. En hij kwam op het vliegveld en hij meldde zich bij de douane. En de douane bekeek zijn papieren. En toen zei die douanebeambte: wie is uw borg? En de handelsreiziger, die ook kerkelijk opgevoed was, net als u en jullie, die keek hem verbaasd aan en hij zegt: wat bedoelt u? Nou, zegt die douanebeambte, als u geen borg hebt, dan komt u Nieuw-Zeeland niet in. Want dat is een wet hier in ons land. Nou, waar is dat dan voor? Zei die handelsreiziger. Nou ja, kijk, als u iets overkomt en u hebt schade berokkend, dat wij een aanspraak kunnen doen bij die borg. Nee, dat had hij niet geregeld. Nou, zegt die douanebeambte, dan komt u Nieuw-Zeeland niet in. Nou ja, zegt hij, ik heb toch een opdracht gekregen van mijn werkgever en ik heb al afspraken aan lopen. Ja, sorry meneer, maar u komt Nieuw-Zeeland niet in. Tenzij dat u dat regelt. Nou, we kunnen wel begrijpen wat deze handelsreiziger deed. Hij trok zich terug en belde gauw naar het thuisfront. Ja, ik moet het een en ander regelen. Ik moet aantonen dat ik een borg heb en die heb ik niet. En dat duurde nogal. Voordat alles echt geregeld was en de papieren binnen waren gekomen in Nieuw-Zeeland. Maar dat zette deze man wel tot nadenken. Het is echt gebeurd hoor, wat ik vertel. Want het woord borg was hem niet onbekend. Dat had hij dikwijls gehoord in de prediking. Dat we een borg moeten hebben voor onze ziel. Anders dan komen wij Kanaan niet binnen. En daar ging hij over nadenken. Ja, dit kon hij zelf regelen. Maar hoe zit dat nou als het gaat om de toegang tot het hemelse Kanaan? Dan moeten wij een borg hebben. En over dat borgwerk, geliefden, daar willen wij over nadenken in het licht van de Hebreeënbrief deze morgen. En de schrijver van de Hebreeënbrief die wil een hart onder de riem steken van de jonge christenen die in discussie zijn, met name met de Joden, over het hoge priesterschap. Want ja, de Joden zeiden van Jezus van Nazareth, dat kan geen hoge priester zijn, want die stamt niet af van Aaron. Ja, dan zit je gelijk klem in de discussie. Want dat is zo. Jezus stamt af van Juda. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief zegt heel duidelijk, ja, maar het gaat hier ook om een uniek hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek was immers ook priester. En Melchizedek stamde immers ook niet van Aaron af. Nou, Jezus is hoge priester naar die orde. Afkomstig van de stam van Juda, inderdaad. En hij is de volmaakte hoge priester die borg geworden is van een beter verbond. Dat schrijven we boven de prediking. Jezus, borg van een beter verbond. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte, dat is, om welk verbond gaat het hier? De tweede gedachte is, om welk borgwerk gaat het hier? En de derde gedachte is, om welke bondgenoten gaat het hier? Dus Jezus borg van een beter verbond. Om welk verbond, om welk borgwerk en om welke bondgenoten gaat het hier? Er staat immers in onze tekst, gemeente, en van een zoveel beter verbond. En dat veronderstelt dat er dus ook een ander verbond is. En wat voor een verbond is dat dan? Nu, als het gaat om een verbond, dan gaat het hier ook over een verbond tussen God en mensen. En dat weet u, het eerste verbond dat God gesloten heeft tussen God en de mens, dat is het werkverbond. Dat heeft hij gesloten met Adam en Eva nadat hij Adam en Eva heeft geschapen. En toen heeft hij tegen Adam gezegd, doe dat en gij zult leven. En dat betekent, Adam, jij kunt het eeuwige leven verdienen. Door gehoorzaam te zijn aan mijn liefdegebod. En als je echt gehoorzaam zult zijn, dan zal ik je laten eten van de boom des levens en dan zul je eeuwig leven. Maar ja, wij weten dat Adam ontrouw is geworden aan dat verbond. Ongehoorzaam is geworden en daarom de dood heeft verdiend. En toen kwam God met dat andere verbond. Met het genadeverbond. En in dat genadeverbond, daar beloofde de Heere de Verlosser. En om dat verbond gaat het hier in onze tekst. En van een zoveel beter verbond. Dat is het genadeverbond, is Jezus borg geworden. En nu heeft dat genadeverbond twee openbaringen. Namelijk een oud-testamentische openbaring en een nieuw-testamentische openbaring. En het gaat in onze tekst om het laatste. Om de nieuw-testamentische openbaring van het genadeverbond. En de Hebreeën schrijver die wil zeggen van die nieuw-testamentische openbaring van het genadeverbond is echt beter dan het oude testament. De openbaring van het genadeverbond in het Oude Testament. Nee, niet dat de openbaring in het Oude Testament slecht is geweest. Beslist niet, die is ook zeker goed geweest en die is ook zeker heilzaam geweest. Maar die van het Nieuwe Testament, die is beter, heilrijker. Immers, de oud-testamentische openbaring van een genadeverbond heeft ook een hele rijke geschiedenis. Die openbaring begint direct al bij Genesis 3, vers 15, catechisanten. Ik denk dat jullie die tekst wel uit je hoofd kennen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermozzelen. En gij zult het de verzenen vermozzelen. En dan maak ik een paar grote sprongen natuurlijk in die geschiedenis. Dan kom ik bij Abraham, dat de Heere Abraham roept en dat hij het genadeverbond opricht met Abraham en zijn zaad. En daarna is dat genadeverbond constant verkondigd door de profeten. En bovendien is dat genadeverbond rijk afgebeeld in de schaduwdienst, in de offers. En in de ambtskleding en de ambten van het Oude Testament. En ook in de ceremoniële wetgevingen. Alles sprak van dat genadeverbond dat God gesloten had met zijn volk. Maar er zat altijd een tekort in. En daarom riep alles om de vervulling. Het was immers nog het genadeverbond in de belofte. En het moest alles nog vervuld worden. En het zal dan ook vervuld worden in de komst van Christus. En daarom is de komst van Christus eigenlijk het hoogtepunt van het genadeverbond. En heeft hij de nieuwtestamentische openbaring van dat genadeverbond ingeluid. Kijk, en daarom zegt hier de Hebreeën schrijver, en van een zoveel beter verbond. Hij wil tegen die jonge christenen eigenlijk zeggen van, laat je nou niet ontmoedigen door de discussie met de Joden. De Joden die zeggen, wat hebben jullie eigenlijk te zien in jullie eredienst? Ach ja, jullie gaan ook naar de kerk en ja, dan zie je daar een mannetje die daar staat te preken, maar meer zien jullie ook niet. En daarom is het ook terecht dat een uitlegger zegt dat naar alle waarschijnlijkheid tijdens de Hebreeënbrief de tempel nog kaas overeind stond en dat de Joden konden zeggen, als wij naar de tempel gaan, dan Ja, dan zien we dat grote tempelplein en dat grote brandofferaltaar. En dan zien we daar de priesters in hun ambtskleding en die hoge priester in zijn prachtige ambtskleding. En wij hebben de drie grote feesten en wij hebben onze ceremonieën. Maar wat hebben jullie eigenlijk? Zijn jullie er niet armer op geworden? Maar nee, nee, zegt de apostel Paulus hier. Jullie zijn er niet armer op geworden, jullie zijn er juist rijker op geworden. Want van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En dat heeft de Heer dat heeft de apostel Paulus al eerder gezegd. Als hij wees op hem, die grote hoge priester van het huis Gods. In Hebreeën 1 heeft hij gezegd, die zoveel heerlijker is dan de engelen Gods, van wie God gezegd heeft, deze is mijn zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En in Hebreeën 3 vergelijkt hij hem met Mozes. Mozes die in zijn huis getrouw is geweest, maar deze stijgt ver uit boven Mozes. En dan begint hij in Hebreeën 5 hem te vergelijken met de hoge priester Aaron. En laat hem ver boven Aaron uitstijgen. Een hoge priester die borg geworden is. Ja, van welk borgwerk dan? Onze tweede gedachte. Wat is een borg eigenlijk? Ik las in de Dikke van Dalen, dat is een persoon die zich voor een ander, voor het geval dat deze zijn verplichtingen niet nakomt, aansprakelijk stelt. Wij kennen dat misschien nog wel van vroeger, ik weet niet of dat tegenwoordig ook nog moet, maar als je naar de bank gaat en je moet een hypotheek afsluiten, dan moet je ook zeggen wie je borg is. En meestal is dat je vader, niet waar dan. Zegt je pa, wilt u borg worden? Ik ga een hypotheek afsluiten. Nou, wat betekent dat dan? Nou ja, als jij dan die hypotheek niet langer af kunt lossen, dat dan de bank kan aankloppen bij je vader. Dat is ons begrip van borg. Is dat ook eigenlijk een beetje hetzelfde als wat hier staat? En van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Is dat ook een beetje hetzelfde als van, nou ja, kijk, als ik dan mijn schuld niet af kan lossen, dan kan ik altijd nog aankloppen bij een borg. Is dat hetzelfde? Want als jij aanklopt bij je vader, dan zegt hij natuurlijk ook eerst van, ja jongen, hoe is het toch zo ver gekomen? En wat heb je zelf allemaal geprobeerd dan? Heb je al hier en daar bezuinigd? Ja, dan moet je die dure auto maar verkopen. En dan moet je maar wat goedkoper autootje kopen. Probeer het eerst zelf maar. En u voelt wel aan dat ons begrip borg niet identiek is met het begrip borg wat we hier in onze tekst aantreffen. Want deze borg is niet iemand die zal zeggen van, ja, maar wat heb je er zelf allemaal aan gedaan dan? En wat heb je zelf in huis en kun je hier en daar dan nog niet wat sleutelen? Nee, het gaat hier echt om een volkomen borg. Dat borgwerk. Dat hij zich volkomen aansprakelijk stelt voor de schuld van zijn volk. In onze tekst staat dat hij borg geworden is. Was hij dat eerst dan niet? Het staat toch in de tekst dat hij borg geworden is? Nou, gemeente, zo moeten we dat niet lezen, want hij is het al van eeuwigheid. In de stille raad des vredes heeft hij zich al borg gesteld, garant gesteld, betekent dat, voor de schuld van zijn volk. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid al bekend. We kunnen dat ook lezen in Openbaringen 13, vers 8. Daar staat dat die borg als een lam Gods geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Namelijk dat hij borg is in het besluit van God. Dat staat vast. En ook in het Oude Testament, gemeente, dat hij borg is in de belofte van het genadeverbond. En als zodanig ook als borg geslacht is in het Oude Testament. Nou, dominee, klopt dat eigenlijk wel wat u daar zegt, want dat moest toch allemaal nog gebeuren. Ja, maar luister dan eventjes naar mij wat ik bedoel. Het gaat hier over het zogenaamde propheticum perfectum. Ik kan het zelf ook bijna niet goed uitspreken, maar u mag het ook vergeten. Maar die uitdrukking betekent eigenlijk dat de profetie op een zodanige wijze wordt uitgesproken alsof het al gebeurd is. In de belofte. Denk bijvoorbeeld aan de bekende tekst: maar hij is om onze overtredingen verwond. Nee, er staat niet hij zal. Nee, hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dus de profeet die spreekt alsof het allemaal al gebeurd is. Dat is de taal des geloofs, gemeente. En zo hebben de gelovigen van het Oude Testament dat ook beleefd. Zij hebben in de belofte dat mogen zien. Van verre mogen zien. En mogen geloven. En daarom mogen omhelzen. Ja, maar zegt iemand, toch staat er dat hij het is geworden. Nou, dat klopt ook, dat hij het ook echt is geworden in de tijd toen hij hier op aarde kwam en toen hij zijn borgwerk deed op aarde voor het aangezicht van God, om zo de zonden van zijn volk te verzoenen door zijn dierbaar bloed te offeren als prijs die opgeëist werd door het heilige recht van God. Het is gebeurd, wil de Hebreeën schrijver zeggen. Hij is het geworden. En daarom, jonge christenen en van de Hebreeën, jullie hebben een zoveel beter verbond, omdat het alles geschied is. Het is zelfs een veel beter verbond dan ook het werkverbond. Toen Adam en Eva nog niet gevallen waren. Want Adam en Eva die moesten het echt zelf helemaal voor 100% doen. En toen zij gevallen waren, toen keken ze wel om zich heen en zij zochten een plek om zich te verstoppen tussen de struiken en zich te bedekken met de bladeren, omdat zij in verlegenheid kwamen. Want ja, in dat verbond was geen borg. En dat was ook totaal verborgen voor Adam. Hij wist echt geen raad meer. Hij denkt, dit wordt mijn dood. Mijn eeuwige dood. En ja, in de oud-testamentische openbaringen waren er wel tussenpersonen. De oud-testamentische openbaring van het genadeverbond. Zeker, de priesters. Maar ja, Die hadden ook zo hun beperkingen, niet waar? Daar hoop ik vanavond iets breder op in te gaan. Die waren ook zondig. En die moesten ook eerst voor zichzelf offeren. En elke keer als je zo'n aardse priester zag, of zo'n hoge priester op die grote verzoendag, dan riep dat altijd. Maak de priester. Ik weet nog heel goed dat ik een keer een gesprek had met een Joodse rabbi. En dat ik toen tegen hem zei van, doen jullie nog wat op de grote verzoendag? Want dat kan het natuurlijk niet meer zoals vroeger. Nee, dan slachten wij een kip. En dan laten we het bloed eruit spuiten en dan geven we die kip, geven we aan een arm iemand. Want dat is een goede daad en daardoor worden onze zonden verzoend. Oh, ik zei tegen hem, zeg maar, die kip heeft toch niet gezondigd tegen God? Zal God genoegen nemen met dierenbloed? Hij werd stil. Hij begreep wel wat ik bedoelde. Want hij zei een beetje prikkelend, God eist geen mensenoffers. Nou, ik zei, Abraham moest anders wel Isaac offeren. Ja, maar dat ging niet door, zei hij. Nee, dat is zo. Maar daarmee wilde God wel wat zeggen. Dat God mensenbloed eist. Hij voelde wel aan waar ik naartoe wilde natuurlijk. Voelt u, geliefden. De beperking ook van de oude bedeling. En daarom van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Dat staat er niet voor niets tussen. Die naam Jezus. In de grondtekst staat de naam Jezus achteraan. En dat wil dit zeggen, dat daarmee eigenlijk de schrijver dat wilde benadrukken. Van een zoveel beter verbond is een borg geworden. Ja, wie is dat dan, die borg? Dat is Jezus. Dat is een naam die niet door mensen bedacht is, maar die door God de Vader van eeuwigheid al uitgedacht is. Dat is die unieke naam. En jongens en meisjes, jullie weten wel wanneer hij die naam heeft gekregen toen hij op aarde kwam. Niet vlak na zijn geboorte zoals bij jullie. Dat was de gewoonte niet in Israël, maar dat precies plaatsvond bij de besnijdenis. En dat toen die naam bekend gemaakt werd, zodat Jezus dat verbond binnentrad als mens met de naam Jezus. Dat is die naam die onder de hemel gegeven is, door de welke wij moeten zalig worden, echt moeten. Niet eventueel kunnen, maar moeten. Daar ligt die nood in. Van dat moeten zalig worden. Deze borg heeft een naam. Het is niet een naamloze borg. Hij heet Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan komen we bij onze derde gedachte. Om welke bondgenoten gaat het hier dan? Mijn derde gedachte ontleen ik aan het woordje verbond, omdat dat ook in onze tekst staat. Diatheke staat er in het Grieks. De laatste wilsbeschikking betekent dat. Namelijk van God en door Christus. Het is afgeleid van het Hebreeuwse woord berit, wat ook verbond betekent, gemeente. Een verbond tussen twee partijen. Een verbond tussen God en zijn volk. Waarbij Christus borg is. De borg van het verbond. De middelaar van het verbond, gemeente. Er staat in Jeremia 31, vers 33. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En nu gaat het in dat verbond hier speciaal in onze tekst om dat borgwerk van Christus. Hoe hij de plaats inneemt van een schuldig zondaarsvolk. En dat onder die heerlijke naam Jezus, gemeente. Kijk, en nu komt het erop aan dat u en ik dat deel aan krijgen. En om dat te begrijpen, gemeente, lijkt het me goed om even te grijpen naar een Bijbels beeld. Waarin dat zo treffend wordt getekend. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis wel. Dat is het moment dat de broers van Jozef opnieuw weer naar Egypte moeten. Er is een ontzaglijke honger. Maar ja, ze zitten met een punt. Een moeilijk punt. Ze hebben tegen hun oude vader Jacob gezegd. Ja, die heerser daar in Egypte, die heeft nadrukkelijk gezegd dat onze jongste broer mee moet, Benjamin. En als het dan zover is, dan is de spanning te voelen. En dan treedt Juda naar voren toe. En daaruit blijkt dus dat allereerst vader Jacob een borg nodig heeft. Als Juda zegt, vader, ik zal borg voor hem zijn. Ik zal voor 100% mij aansprakelijk stellen als Benjamin wat overkomt. Vader, dan ga ik er pal voor staan. En dan laat vader Jacob ze gaan. Dus allereerst heeft vader Jacob een borg nodig. En we kennen de geschiedenis, hoe het gaat. De beker wordt gevonden in de zak van Benjamin. Benjamin moet mee, die moet mee, zeggen de soldaten. Nee, dan gaan we met z'n allen. En daar staan ze voor die strenge rechter. Ja, ze zijn schuldig. En in het bijzonder Benjamin. En die strenge rechter die eist Benjamin op. Die moet gestraft worden. En de rest kan gaan. Wat doet Benjamin nu? Ik kan me dat zo voorstellen. Hij kijkt naar zijn broer Juda. Zal Juda nu zijn woord houden? En jawel, kijk. Kijk, jongens en meisjes, daar gaat Juda pal voor Benjamin staan. En dan gaat Juda zich als borg voor die strenge rechter plaatsen. Borg voor Benjamin. Dat is een treffend beeld om na te gaan, geliefden. Om antwoord te krijgen op die vraag. Is hij mijn borg? Denk aan dat beeld uit onze inleiding. Dat die douanebeambte vroeg, hebt u een borg, anders komt u Nieuw-Zeeland niet in. Hebt u een borg voor uw ziel? Voelt u, gemeente, hoe belangrijk dat is? En zijn uw ogen ook geopend dat God de Vader ook een borg moet hebben? Nee, natuurlijk niet zoals u en ik. God de Vader heeft natuurlijk geen schuld. Maar God de Vader die kan ook niet zonder een borg met eerbied gesproken. In de stille raad des vredes heeft hij een vraag gesteld. Als het gaat om Gods uitverkoren volk, hoe zal ik de kinderen zetten? Hoe zal ik ze onder de kinderen zetten en geven het gewenste land? Hoe kan dat? Wie zal met zijn hart borg zijn om tot mij te genaken? Dat zegt God de Vader. Heb u dat wel eens beleefd, gemeente? Die verlegenheid van God. Ja, dominee, wat is dit voor vreemde taal? Wat voor verlegenheid bedoelt u dan? Wat voor een verlegenheid heeft God dan? Nou, dat is zijn heilig recht. Dat God geen afstand kan doen van zijn heilig recht. En wat houdt dat in? Nou, dat God de zonde moet straffen. En dat u en ik moeten betalen. En daar kan God geen afstand van doen. God die kan niet zeggen, nou ja, zand erover. En ik ben nou eenmaal een lieve God en ik zal daar verder dan geen punt meer van maken. Want ik ben een vergevend God. Oh ja. Ja, maar niet ten koste van mijn rechtvaardigheid. Denk aan het voorbeeld van vader Jacob. Toen Juda naar voren kwam, toen gaf vader Jacob toestemming. En zei vader Jacob, goed Juda, daar vertrouw ik dan op. Dat je borg zult zijn voor mijn zoon Benjamin. Zodat ik ervan verzekerd ben dat Benjamin weer terugkomt. Al moet u daarvoor de dood in Juda. Kijk, en zo is het ook nou met ons, gemeente. Met u en mij. Voelt u de toepassing in deze woorden? Dat ik ook zulke borg nodig heb. En waarom heb ik zo'n borg nodig? Omdat ik in de schuld sta bij God. En wat is het dan ook noodzakelijk dat ik dat beleef? Dat die schuldbrief mij thuisgebracht wordt. Dat bij mij die beker gevonden wordt in de zak. Nee, en dan niet op een zodanige manier dat je als Benjamin je schouder op kunt halen en kunt zeggen, dan komt die beker toch hier in die zak. En hij zal het gezegd hebben tegen zijn broers, dat heb ik echt niet gedaan hoor, echt niet hoor, ik heb echt niet gestolen. Maar zo is het met een ontdekte zondaar niet, gemeente. Als de Heilige Geest mij gaat ontdekken aan mijn zonde en mijn schuld die daaraan verbonden is, dan laat hij echt wel zien en laat hij echt wel weten. Niet alleen maar in mijn dadelijke zonden die ik gedaan heb, maar diep in mijn hart dat goddeloze, boze bestaan, dat vijandige bestaan. Dat schuldenaar zijn voor God, gemeente. Dat doet de Heere door de wet in de boezem van je ziel te brengen. En die geestelijk te verklaren in mijn hart. De wet is geestelijk en ik ben vleeselijk. Zo tegenstrijdig met elkaar. Zo onmogelijk om die wet ook maar enigszins te doen. Nee, Heer, ik sta schuldig tegenover u. Buigen daaronder. Onder dat rechtvaardige vonnis van God. Zwijgen voor dat rechtvaardige vonnis van God. Benjamin heeft ook gezwegen tegenover die strenge rechter Jozef. En zijn hoofd gebogen. Maar toch. Hij keek naar Juda. Oh, dan mag ik u de meerdere Juda verkondigen, geliefde. die met zijn hart borg geworden is. Voor arme, verloren zondaren. Nee, dat is niet een borg die zegt tegen u van, en wat hebt u er zelf allemaal dan tot nu toe aan gedaan? Hoe ver bent u met uw opknappogingen? Hoeveel tranen hebt u al geschreid aangaande het berouw over uw zonden? En hoe ernstig bent u in uw gebedsleven? Ja, dat zijn op zichzelf genomen natuurlijk geen onbelangrijke zaken, gemeente. En dat kunnen vruchten zijn van het nieuwe leven, begrijp me goed. Maar er kan nooit geen grond zijn om voor God te kunnen bestaan. Daarvoor heb ik een borg nodig. En niet een borg die zegt van, heb je zelf ook al wat in de spaarpot van je godsdienst zitten? Maar een borg voor een totaal failliete zondaar. En wat is dan dat moment waarop hij zich openbaart, gemeente? Dat is toch wel het moment dat ik net als Benjamin geplaatst word voor een strenge rechter. Voor God en leer buigen onder dat recht van God. En mijn vonnis aanvaardt. Dan gaat bij iedereen het zelf door. Er zijn er die dat heel radicaal meemaken in hun leven. In een kort tijdsbestek. Worden ze afgesneden van alles in Adam. En zien ze dat hun godsdienst een wegwerpelijk kleed is. Maar er zijn er ook die dat trapsgewijze meemaken. We kunnen gerust zeggen de meesten. De meesten van Gods bekommerde volk maken dat trapsgewijze mee. Omdat het werkverbond zo ingebakken zit bij mij. Omdat ik altijd maar weer grijp naar datgene wat ik beleefd heb. Wees maar eerlijk, ik ook hoor. En daarom laat de Heere dat opdrogen. Dat je als een dodig iemand over de aarde gaat. En dat je als een goddeloze over de aarde gaat. Je ziet tegen huisbezoek op en je denkt, ik heb vroeger wel eens wat verteld, maar ik zal maar niks meer zeggen. De Heere gaat met me afrekenen. Dat moet aan deze zijde van het graf gebeuren, gemeente. Je moet het er niet op wagen. Op een misschientje. Als het gaat om dat borgwerk van Christus. En wat was dat toch een heerlijk moment voor Benjamin. Toen Juda naar voren kwam. En Paul voor Benjamin ging staan. Zodat Jozef Benjamin niet meer zag. Maar Juda. O gemeente, als de meerdere Juda dat doet. Als hij zich openbaart en Paul voor een arme, een verloren zondaar gaat staan. Dan ziet God geen zonde meer in zijn Jacob. En geen vlek meer in zijn Israël. Als die borg en middelaar er Paul voor gaat staan, voor zijn vader. En gaat zeggen, verlos hem dat hij in het verderf niet nederdalen, want ik heb verzoening voor hem, voor haar gevonden. Benjamin, die staat erachter. En de Heilige Geest, en dat bedoel ik nu geestelijk, die geeft hem dat te geloven, gemeente. Naar de mate van het ware geloof wordt er ervan verzekerd dat hij nu mijn borg geworden is. En bij de een is dat sterker dan bij de ander. De een die ziet hem van verre, door de tralies van het woord, met een zwak en ongeoefend geloof. En de ander mag het met meer oefeningen zien. Maar dat wil niet zeggen dat hij daarom niet een volkomen borg is voor een ieder van de zijnen die door het geloof op hem mag zien. En dan daalt die vrede af in je hart. Een onuitsprekelijke blijdschap. En daarom, u die daar iets van kent, verheug u in uw heiland. Hij is uw zielenvriend. Hij staat voor u in, voor de volle 100%. En dat niet maar eenmalig, maar telkens weer opnieuw. Om door het waarachtig geloof altijd op hem te steunen. En zie dan dat zijn borgwerk juist de Vader verheerlijkt en de Vader verheugt. Dat zijn borgwerk in de ogen van de Vader toch zo'n genoegen is. De Vader die roept het uit: deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem, zie op hem. Het is de grootste zonde, gemeente, om hem als borg te verachten, weet u dat? Want daarmee veracht u de grote gift des Vaders. Maar het is ook de grootste eer die we de Vader aandoen, wanneer wij door het waarachtig geloof hem als borg mogen aannemen. Amen.